Broeders en zusters, een goede avond weer allemaal. Alweer de zesde avond vanavond. Ik weet niet wie van jullie heeft ze allemaal gevolgd, als ik vragen mag. Kijk, er is een trouw overblijfsel, zie ik. Maar het is mooi om met elkaar zo'n totaalplaatje te zien van Gods helsplan. En daarmee ook een inkijk te krijgen in het vaderhart van de Heere God. Vanavond een bijzonder feest. Nou ja, feest. Het is meer een gedenkdag dan dat het een feest is. Yom Kippur. Want het gaat over een stuk verootmoediging. En zondebelijdenis. Maar uiteindelijk ook een uitzien naar die grote dag. De grote dag van de verzoening die nog komt. Ik wil een tweetal stukjes met jullie gaan lezen. Het eerste, dat zou je niet verbazen, dat komt uit Leviticus 23. En daarna willen we nog een aantal versen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 9. Leviticus 23 en daarna een aantal versen uit Hebreeën hoofdstuk 9. Maar ik zal vanavond ook veel versen lezen uit Leviticus 16, maar dat komt in de loop van de avond wel. We beginnen Leviticus hoofdstuk 23 te lezen. Yom Kippur, grote verzoendag. Dat moet je even vasthouden, is een van de najaarsfeesten. En dat betekent dat de vervulling, de volle vervulling althans, daar zien we naar uit. Die verwachten we. En over Yom Kippur lees je onder andere in Leviticus 23. We beginnen te lezen vanaf vers 27. Nou, laten we vers 26 erbij nemen. Daar staat het volgende. En de Heere sprak tot Mozes. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen. Het is de verzoendag om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds op de negende dag van de maand moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Tot zover die versen uit Leviticus 23. Ik kom straks vooral op Leviticus 16 terug. Dan nog een paar versen uit Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. Dat is heel belangrijk om bij deze feesten en gedenkdagen ook de Hebreeënbrief te lezen. De Hebreeënbrief gaat over het betere, het beste, over het volmaakte wat in de Heer Jezus is gekomen. En er wordt van in de Hebreeënbrief heel veel vanuit de boeken van Mozes en ook vanuit de Psalmen geciteerd. Hebreeën hoofdstuk 9, daar staat in vers 11, dat is een schitterend vers. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige helsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij, de Heer Jezus, is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Voor eens en altijd, daar moet u een streep onder zetten, binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot de reinheid van het vlees, hoe veel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Met als doel om de levende God te dienen. Wat een heerlijk vers is dat, hè? Maar toen is Christus verschenen. Hou dat even vast. Want het gaat uiteindelijk altijd om hem. Nou, dat heb ik aan het begin van deze serie gezegd. Dat heb ik denk ik iedere avond wel gezegd. Maar dat zeg ik ook vanavond. Want ook als het gaat om grote verzoendag, om Yom Kippur, dan gaat het uiteindelijk om de Heer Jezus Christus. Het vijfde feest in de serie van zeven. En ik heb het al gezegd, Yom Kippur, grote verzoendag, is een najaarsfeest. Nou, de eerste vier feesten die we besproken hebben, die zijn reeds vervuld. Vorige keer heb ik gesproken over Dag van Geklank. Ook dat staat nog uit. Daar zien we naar uit, naar de vervulling daarvan. Maar dat geldt ook voor Yom Kippur. En misschien vindt u dat wel een beetje bijzonder. Ik weet niet of u van tevoren al uw huiswerk een beetje doet. Dat zou wel, ja, dat had ik eigenlijk aan het begin van de serie moeten zeggen. Maar als je een beetje zoekt op internet, dan kan je heel veel over die feesten vinden. En dan kan je alvast een beetje inlezen. Dan komt het op de avond zelf wat luchtiger binnen. Maar goed, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar misschien, ervan uitgaande dat u dat gedaan heeft, dacht u bij uzelf, grote verzoendag, najaarsfeest, moet dat dan nog vervuld worden? Het is toch zo dat de Heer Jezus verzoening heeft aangebracht? Hoe zit dat nu? Nou, daar wil ik vanavond iets over uitleggen, want ik geloof dat het inderdaad een najaarsfeest is en dat het nog, althans de volle vervulling, moet nog plaatsvinden. Nou, ik hoop die vraag, als u daarmee loopt, vanavond te beantwoorden. Grote Verzoendag, onthoud dat, is voor het Joodse volk de meest heilige dag van het jaar. Je kan wel zeggen dat het hele maatschappelijk leven op die dag stil ligt. Nou, en dat is omdat de God van de Bijbel dat gevraagd heeft. Het is een dag van verootmoediging, een dag van vasten, een dag van gebed. En dat is belangrijk om als eerste te onderstrepen. Het is een dag waarop de Joden geloven dat God zich opnieuw met het volk verzoent. Een jaarlijks terugkerende dag. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat we vandaag geen tempel meer hebben. Ik hoef ook niet te vertellen dat we vandaag geen tabernakel meer hebben. Dat we ook in die zin geen aardse, fysieke priester meer hebben. Geen offerdienst meer hebben. En toch wordt Yom Kippur elk jaar weer gevierd. Als een, zo wordt het ook wel genoemd, vastendag. Het wordt ook wel genoemd de dag van, dat is wel mooi, de dag van de vergevingen. Om een beetje gevoel te krijgen wat voor dag dat is. De meest heilige dag voor het Joodse volk. Ze herdenken de zonden van het afgelopen jaar. En dan gaat het vooral natuurlijk over de zonden die ze als volk hebben begaan. Een vastendag. En daar gaan we even op inzoomen. De vorige keer, om het bruggetje naar vanavond te slaan, ging het over Dag van Geklank, Bazuinenfeest. En die gedenkdag is in het latere Jodendom, dat heb ik ook aangestipt, geworden tot Nieuwjaarsdag. Die moeilijke naam Rosh Hashanah. De Nieuwjaarsdag, dus dat is Dag van Geklank. Nou, op welke dag werd die gehouden? Ik zal het niet te ingewikkeld maken vanavond, want ik begreep via Maarten dat het voor sommigen pittig is. Maar die Dag van Geklank werd gevierd op de eerste van de zevende maand. En dat valt ongeveer bij ons in september, oktober. Dat is net de stand van de maan en dat soort dingen. Welke dag dat precies is. Maar op de eerste dag van de zevende maand, Dag van Geklank. En tegelijkertijd Joods Nieuwjaar. En vanaf die dag telde men 10 dagen tot aan de 10e van de zevende maand. En dan was het Yom Kippur. Dus vanaf die nieuwjaarsdag tot aan Yom Kippur was ongeveer 10 dagen. En in die 10 dagen bereidde men zich al voor op die dag die zou komen. Het waren dus dagen van verootmoediging. 10 dagen van vasten, vaste dagen. Die vooruitloopt op de grote verzoening door het zondoffer dat gebracht werd op Yom Kippur. Dus je ziet dat die feesten of die gedenkdagen zich aaneen rijgen. Vanuit Dag van Geklank, de vorige keer, leven we toe naar grote verzoendag, Yom Kippur. Nou, en welke persoon speelde nou een hele belangrijke rol op Yom Kippur? Nou ja, dat hoef ik jullie niet te verklappen natuurlijk, dat weet je allemaal. Dat is de hoge priester. En het is wel even belangrijk om op hem in te zoomen. Want het was de hoge priester die één keer in het jaar, een aantal keren op die bewuste dag, het heilige der heiligen inging. Daar kunnen wij moeilijk een voorstelling van maken. Maar je had die drie gedeelten in de tabernakel, in de eerste tempel, de tweede tempel. Je had de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond. Dat was het zichtbare teken dat God leefde, tegenwoordig was, onder zijn volk. Ark, dat is eigenlijk een ander woord voor kist. En die was van acaciahout gemaakt, overtrokken met goud, het beeld van Gods heerlijkheid. Met het verzoendeksel daarboven, de gerubs daarboven. En dat was het fysieke teken, het attribuut, waardoor God aanwezig was onder zijn volk. En op Yom Kippur, die grote verzoendag, ging de hoge priester dat heilige der heiligen binnen. Voor de rest mocht daar niemand komen. En wat is nou boeiend van die hoge priester? Wie was de eerste hoge priester? Dat was Aaron. En wie is de laatste? De Heer Jezus Christus. Nou, als je dat al vasthoudt, dan wordt het al mooi. Aaron was de eerste. En in de vijf boeken van Mozes wordt niet altijd het woord hoge priester gebruikt, maar er wordt gewoon de naam Aaron gebruikt. En de uitdrukking die heel vaak gebezigd wordt is Aaron en zijn zonen. Dat is gewoon de hoge priester en de priesters. Dus Aaron was de eerste. De Heer Jezus de laatste. En misschien heb je wel eens gehoord van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. En die heeft gezegd, als hij liegt, dan lieg ik ook. Maar die heeft gezegd, vanaf de eerste hoge priester tot de Heer Jezus zijn er 83 hoge priesters geweest. En het bijzondere aan de Heer Jezus is, wat die 83 niet hebben kunnen bewerken, dat heeft hij gedaan, zoals we lazen in de Hebreeënbrief, Hebreeën 9, eens en voor altijd. En dat is zo mooi. En dat is ook van belang en van betekenis als het gaat over Yom Kippur. Nou, die hoge priester, Aaron, was een schaduwbeeld van de Heer Jezus Christus. Dus in Aaron, de eerste hoge priester, zien we al heel veel terug van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Voor degenen die dat interessant vinden, lees vanavond Leviticus hoofdstuk 8... Daar lees je onder andere in vers 6 tot en met 9 over zijn kleding. En daar ligt heel veel in opgesloten. Ik zal er iets van noemen. Die hoge priester die droeg een wit linnen onderkleed. En dat was ook het enige kleed wat hij aan had op Yom Kippur. En waarom is dat van belang? Nou, op die dag van verzoening, die vastendag, die dag van gebed en van verootmoediging, als hij dan het heilige de heilige inging, dan legde die hoge priester al zijn heerlijkheid af. En wat hield hij over? Een eenvoudig wit linnen onderkleed. En hij zag er heerlijk uit. Heerlijke kleding had hij aan. Maar op die dag legde hij zijn heerlijkheid af. Nou, dan denken we natuurlijk aan de Heer Jezus Christus. Filippenzen hoofdstuk 2. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij kwam vanuit de hemelse heerlijkheid naar de aarde om te lijden, om te sterven, om begraven te worden. En uiteindelijk is hij opgestaan en heeft hij een naam gekregen. Die is boven alle naam, zeker. Maar hij is wel eerst de weg van vernedering gegaan. De weg van lijden. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd om dat volmaakte offer eens en voor altijd te gaan brengen. En in die zin is de Heer Jezus al de vervulling van dat offer wat gebracht werd op Yom Kippur. Hij legde zijn heerlijkheid af. Maar verder droeg die hoge priester, buiten grote verzoendag om, ook een blauw opperkleed. Dat zat over dat witte onderkleed heen. Nou, blauw in de Bijbel spreekt over de hemelse afkomst van de Heer Jezus. Ik ben opgeroeid met de Statenvertaling en die vertaalt ook met hemelsblauw. Nou, is goed vertaald vanuit de grondtaal. Statenvertaling is een goede vertaling. De Tedels ook trouwens. Maar de Statenvertaling ook. En dat hemelse blauw wijst dus op de hemelse afkomst van de Heer Jezus. Hij is de totaal andere. Hij kwam niet vanuit de aarde tevoorschijn. Hij kwam vanuit de hemel. Nou, wij zeggen wel eens tegen elkaar al het goede. Dat komt van?
Boven.
Nou, aan dat blauwe onderkleed, daar waren ook belletjes bevestigd. Dus je hoorde altijd dat de hoge priester in beweging was. Dat hij aan het werk was. En hij diende dus voor het aangezicht van God en ten behoeve van het volk van Israël. Dus hij stond eigenlijk tussen de Heer en God en het volk in. En zo bewoog hij, zo diende hij. En die belletjes aan zijn kleed waren een getuigenis. En weet je wat zo heerlijk is? Je hoort als het ware vandaag nog de bellen rinkelen aan het kleed van de Heer Jezus. Veel mensen denken dat de Heer Jezus alleen werk heeft verricht hier op aarde. Maar ik heb goed nieuws. Hij is nu nog steeds actief aan de rechterhand van de Vader. Met eer en heerlijkheid gekroond. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Ten behoeve van u, jou en mij. Is dat niet een geweldige bemoediging? En je hoort als het ware de bellen rinkelen. Hij is in beweging. Hij is aan het werk. Volop actief. Aan het kleed van die hoge priester hingen ook granaatappels. En granaatappels zijn in de Bijbel een beeld van het vrucht dragen. Nou, het feit dat wij hier zitten vanavond is het bewijs dat het werk van de Heer Jezus vrucht heeft gedragen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Vrucht dragen. Ja, dat is het gevolg van het werk van de Heer Jezus Christus. En hij zegt tegen jou en mij vanavond, Johannes 15, blijf in mij. Zoals ik in u, dan dragen ook jullie veel vrucht. Dat hebben we aan de hemelse hoge priester te danken.
Amen.
En op zijn schouders, daar had hij 2 edelstenen. Op de ene schouder een en op de andere. En op elke edelsteen stonden 6 namen vermeld. De 6 stammen van Israël op de ene schouder. En de 6 stammen op de andere schouder. Hij droeg het volk als het ware op zijn schouders. Dat is een geweldige betekenis. Dat is heerlijk. En zo zet de Heer Jezus met eerbied gesproken ook zijn schouders onder ons. Hij draagt ons vandaag door het woord van zijn kracht. En dat was niet het enige. Hij droeg ook een borstschild. En ook daar waren 12 edelstenen op bevestigd. De 12 stammen van Israël. Hij droeg de 12 stammen niet op zijn knieën, ook niet op zijn heupen, maar op zijn hart. Is dat geen bemoediging? Hij kent ons bij naam. Hij heeft ons bij onze naam geroepen, maar hij draagt ons ook op zijn hart. Zo heeft hij ons als het ware al meegenomen. Ik heb al een hemelvaart meegemaakt. U ook?
Ja.
Jazeker. Want toen hij ten hemel voer, ben ik ook ten hemel gevaren.
Nee.
Zijn positie vandaag op de troon, aan de rechterhand van de Vader, in de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht en heerschappij, is ook de positie van de gelovigen geworden. Dat zeg ik niet, dat staat in de Efezebrief, zoek het maar op. In Christus zijn wij meegenomen met hem. Hij heeft ons op zijn hart gedragen. En heeft ons een geweldige positie gegeven om vanuit te gaan leven. Nou, zo valt er heel veel over die hoge priester te zeggen. Hij had ook nog een tulband om, ik zou nog meer kunnen noemen, met een gouden diadeem op, met het opschrift Heilig de Heere stond daarop. Schitterend. Hij was afgezonderd voor de toewijding aan de Allerhoogste. En zo zijn wij dat ook vandaag. Allereerst de Heer Jezus afgezonderd, de geliefde van de Vader, om de Vader te verheerlijken. Nou, blader even met mij naar Leviticus hoofdstuk 16. Want als ik iets gezegd heb over Yom Kippur, grote verzoendag, wanneer dat werd gevierd, wat het inhield, dan wil ik nu even gaan inzoomen op de betekenis van die dag. Een belangrijke persoon heb ik gezegd, de hoge priester, ik heb iets van hem genoemd. En hier in Leviticus 16 gaat het natuurlijk vooral over Aaron, de hoge priester. Maar het is bijzonder om in Leviticus 16 te gaan ontdekken, en daarom is het goed om het er even bij te pakken, wat de inhoud van die grote verzoendag was. Wat er verwacht werd en hoe dat zou verlopen. Nou, die hoge priester, in dit geval Aaron, ging dus 1 keer per jaar het heilige der heiligen binnen. En die ene dag ging hij 3 keer naar binnen toe. Als je goed leest. En 3 keer met iets anders bij zich. En dat is heel bijzonder. Als eerste noem ik maar even het reukwerk. In die volgorde wil ik het graag benoemen. In Leviticus 16 vers 12 lezen we het volgende. Daar staat: verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heer een vuurschaal vol vurige kolen nemen. Met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk en dit binnen het voorhangsel brengen. Als de Bijbel zegt binnen het voorhangsel brengen, dan betekent dat achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. Daar moest hij het brengen. En dan vers 13. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven het getuigenis bedekt en hij, dat is die aardse hoge priester, niet zal sterven. Het eerste wat hij doet, dat is met geurig reukwerk het heilige der heiligen binnengaan. Nou, reukwerk, dat kennen wij natuurlijk niet zo zeer meer. Maar dat is eigenlijk een mengsel van geurige stoffen. Hè, als balsem, mirre, wierook en dergelijke. En dat werd dan verbrand en daar ontstond een aangename geur. Smaken verschillen natuurlijk, dat begrijp ik allemaal wel. Maar zo zit het in elkaar. En dat nam hij mee het heilige der heiligen binnen. En dat reukwerk, dat spreekt van Gods heiligheid en van Gods heerlijkheid. Hij nam dat op een vuurschaal mee het heilige der heiligen binnen. En dat reukwerk nam het directe zicht op het verzoendeksel, en dat lag op de ark van het verbond, nam dat weg. Zodat, wat hier staat, de hoge priester niet zou sterven. Het hing boven de getuigenis. Dus als het... Kijk, ik heb net gezegd, de ark van het verbond was het zichtbare teken dat God woonde en troonde onder zijn volk, in het heilige der heiligen. Maar ik moest in de voorbereiding denken aan die tekst uit Exodus 20, vers 33. Geen mens kan God zien en leven. Dus als die dan binnenging met dat geurige reukwerk, dan werd het directe, scherpe zicht op het verbond, of op het verzoendeksel, op de ark van het verbond, weggenomen. Er kwam als het ware een bedekking over de heerlijkheid en de majesteit van God. Want wie zou God zien en leven? Het zegt dus iets over hoe heilig die ruimte was, het heilige der heiligen. En dat een mens niet zomaar in de tegenwoordigheid van God kan komen. Nou, dat is niet zozeer om nou een hele grote afstand te scheppen. Maar het is wel eens goed om te beseffen. Ik merk nogal eens dat mensen over de Heere God spreken als over een gelijkgezinde. Over hun vriendje of hun vriendinnetje. Of heel platvloers. Maar als er een dag is waarop de heiligheid van God zichtbaar werd, dan was het wel Yom Kippur, grote verzoendag. En dat reukwerk getuigde van zijn heiligheid en zijn heerlijkheid. Het reukwerk dat het heilige de heilige vulde, spreekt dus van de heerlijkheid van God, van zijn majesteit. En in wie is die heerlijkheid geopenbaard? In de Heer Jezus Christus. De hemel zelf, las ik in de voorbereiding, is vervuld met die heerlijkheid. Zelfs voordat de heiland verzoenend stierf aan het kruis, was de hemel reeds vervuld met die heerlijkheid. En dat is de plaats waar de heilige serafs roepen, heilig, heilig, is de Heere van de legermachten. En de tabernakel wordt in het boek Hebreeën een afbeelding genoemd van de hemelse werkelijkheid. Dus als die hoge priester dat heilige de heilige inging op Yom Kippur, dan had hij, mag ik het eens zo zeggen vandaag, een soort van hemelse ervaring. Komen in de tegenwoordigheid van God. Hoe indrukwekkend is dat? En dat gold in die tijd, maar voor één persoon en dat slechts één keer in een jaar. Maar wat een zegen. Dat wij vandaag leven onder een nieuwe verbond. En dat die weg tot het heilige de heilige is gebaand door de Heer Jezus Christus. Dat het niet meer afhankelijk is van een tussenpersoon, een predikant, een voorganger of hoe u daar ook over denkt. Maar dat wij een vrije toegang hebben tot de troon van de genade. Toen was het geurige reukwerk ervoor bestemd om die directe confrontatie met God enigszins op afstand te houden. Maar wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen. Waar heeft het mee te maken? Nou, met het tweede. Lees maar mee in Leviticus 16. Want de tweede, als de hoge priester voor de tweede keer op Yom Kippur het heilige de heilige inging, dan nam hij het bloed mee van een stier. Nou, lees maar wat er staat in vers 11. van Leviticus 16. Dan moet Aaron, kijk, hier zie je het, hè? Hier wordt Aaron genoemd, maar dat is de hoge priester. Dan moet Aaron de jonge stier als een zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. En de jonge stier als zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Hé, eerst gaat hij naar binnen met geurig reukwerk, beeld van Gods heiligheid en majesteit. Dan komt hij naar buiten, dan wordt er een stier geslacht, dan vangt hij het bloed op. En de tweede keer gaat hij het heilige der heiligen binnen met het bloed van een stier. Een zondoffer, ter verzoening van de zonde. Van wie? Nou, het bloed van die stier was voor hemzelf. En voor zijn familie, gezin. Zo nauw kwam het. Dus de tweede keer ging hij binnen. Dat weten niet alle mensen. Die denken, hij ging één keer naar binnen, hij ging drie keer naar binnen. Maar drie keer met een verschillende boodschap met een verschillend doel. Nou, de tweede keer met het bloed van een stier. En weet je wat nou zo bijzonder is? Kijk, Aaron was een man van vlees en bloed. Aaron, zegt de Bijbel, dat lees je ook in de Hebreeënbrief, was met zwakheden behept. En die moest ook offers brengen ter verzoening van zijn eigen zonde. Hij was niet volmaakt. Hij was slechts een schaduwbeeld van hem die zou komen in de volheid van de tijd. En wat hebben we gelezen in Hebreeën 9? Ja, dat is het evangelie in notendop. Toen is Christus verschenen. En die is het heiligdom niet ingegaan met bloed van stieren of van bokken. Maar met zijn eigen kostbaar, dierbare bloed. En dit is ook heel bijzonder. Toen de Heer Jezus daar binnen ging, heeft hij niet voor zijn eigen zonde hoeven boeten. Hij is, zegt de Bijbel, tot zonde gemaakt. En daarin zie je, ja, dat vind ik zelf prachtig, het grote verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Alles wat die hoge priester en die priesters deden, dat deden ze wel tot eer van God, maar het was ook tot verzoening van hun eigen zonde. Maar dat kan van de Heer Jezus niet zeggen. En dat vind ik zo mooi, hè, dat er staat, hij ging niet met vreemd bloed binnen. Dit is allemaal vreemd bloed. Aaron heeft niet zijn eigen bloed meegenomen. Nee, hij slachtte een stier. Hij ving het bloed op en ging met vreemd bloed binnen. De Heer Jezus met zijn eigen bloed. Hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood van het kruis. Hij heeft zijn bloed laten vergieten. En mag ik het eens zo zeggen, met eerbied gesproken. Toen hij ten hemel opvoer, dan staat er dat hij de hemelen is doorgegaan, als het ware met een schaal in zijn handen met zijn eigen bloed. En toen hij daar binnenkwam, in dat hemelsheiligdom, en hij die serafs daar hoorde uitroepen, heilig, heilig is de Heere van de legermachten, toen kwam de zoon thuis, de laatste hoge priester, met zijn eigen bloed. En de vader keurde het goed. Dat is indrukwekkend, toch? En hij deed dat allemaal ten behoeve van u, jou en mij. Ja, allereerst om zijn vader te verheerlijken, in de tweede plaats om zijn eigen volk, het Joodse volk, terug te brengen aan het vaderhart. En uiteindelijk, dan pas wij, hè, de heidenen bij de vader te brengen. Maar vind je dat niet mooi? De tweede keer dat hij binnenging, het heilige de heiliging, dat was met het bloed van stieren. En dat had te maken met zijn eigen zonde. Het derde, wat staat er in vers 9 van Leviticus 16? Je volgt me nog steeds, hè? Yom Kippur, ik heb iets gezegd wanneer het gevierd wordt, waarom het gevierd wordt. Hoge priester, belangrijke positie. Hij gaat drie keer op een dag naar binnen. De eerste keer met een reukwerk, de tweede keer met het bloed van stieren, en de derde keer, nou wat staat er, lees maar mee. In vers 9 van Leviticus 16. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden. Om daarmee verzoening te doen, door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Nou, dat is schitterend wat hier staat. De derde keer dat de hoge priester het heilige de heilige inging, ging hij het heiligdom in met het bloed van een bok. Maar er worden over twee bokken hier gesproken. Nou, die ene bok, die gaf zijn leven. Daar vloeide bloed uit. Was het eerste bloed wat hij meenam, dat bloed van een stier, ten behoeve van zijn eigen zonde en dat van zijn gezin. Het bloed van die bok wat werd vergoten, had veel meer de betekenis voor de volkszonde. Het offer wat gebracht werd voor het hele volk. En het is heel interessant wat er nu staat. Lees met me mee, vers 16. Daar staat, Leviticus 16, 16. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van de ontmoeting die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. Dus ook het heiligdom zelf moest gereinigd worden. Geen enkel mens mag in de tent van de ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Wie is hij? Dat is de hoge priester. Oh. Dus hij nam dat bloed mee naar binnen en ze moesten wachten tot, kom ik straks op terug hoor, totdat hij het heilige der heiligen weer uitkwam. En dit is zo bijzonder. Hij sprenkelde het bloed van de bok op het verzoendeksel. En als hij dan naar buiten kwam, dan werd de levende bok geroepen. Nou, die wordt genoemd in Leviticus 16, vers 10. Je zou kunnen, hier wordt hij genoemd, vind ik wel mooi, de weggaande bok. Dus, je had op Yom Kippur, op het moment dat hij voor de derde keer het heiligdom inging, te maken met twee bokken. De ene stierf, vloeide bloed uit, tot verzoening voor de volkszonde, de zonde van het hele volk. En nadat de hoge priester uit het heiligdom kwam, werd de bok genomen op wie het lot was gevallen om weggestuurd te worden. En wat deed de hoge priester dan? Dan legde de hoge priester zijn handen op zijn kop. Hij vereenzelvigde zich met die bok. En hij droeg als het ware alle zonde, alle ongerechtigheid over op die bok. En wat werd ermee gedaan? Hij werd weggestuurd, de woestijn ingestuurd. En hij legde zo symbolisch alle ongerechtigheid op hem. En hij werd weggezonden de woestijn in. Totdat ze hem niet meer zagen. En dat beest dat stierf dan uiteindelijk in de woestijn. Hij keerde niet meer terug. En dan moet ik denken aan Psalm 103. Zover het oost verwijderd is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. De hoge priester. Hij was ontzettend druk op grote verzoendag. Waarmee? Bereiden van reukwerk, majesteit en eerlijkheid van God, het slachten van de stier. Hij was met zijn eigen zonde ook bezig en met die van de familie. Het bloed werd naar binnen gedragen, gesprenkeld op het verzoendeksel. En hij was druk met een levende bok en een stervende bok. Hij ving het bloed op, werd gesprenkeld op het verzoendeksel en hij legde de zonden symbolisch op die tweede bok en die werd weggestuurd. Een dubbele verzekering dat de zonden bedekt waren, weggenomen waren. Yom Kippur. Die man was druk. Die was heel de dag bezig met verzoening. Met vergeving. Met reiniging. Het was dus ook niet zozeer een feest. Maar het was een gedenkdag. Nu moet je even met mijn bladeren naar Hebreeën hoofdstuk 7. Hebreeën hoofdstuk 7. Want als je nadenkt over die hoge priester, hoe druk hij hiermee was voor het aangezicht van God en ten behoeve van het volk, dan moet je beseffen dat de hoge priester Aaron een schaduwbeeld is van de Heer Jezus. En dit is misschien wel een van de mooiste gedeelten uit de Bijbel, voor zover je dat mag zeggen. Wat staat er in Hebreeën 7 vers 23? Maar hij, dat is de Heer Jezus, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Elke hoge priester onder het oude verbond stierf. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen, toch? En dan ging het hoge priesterschap over op de volgende. Dat gold ook voor de priesters. En dat ging schijnbaar eindeloos zo door. Maar hier staat dat het hoge priesterschap van de Heer Jezus niet meer op iemand anders is overgegaan. Hij is hoge priester tot in alle
eeuwigheid.
En dat is goed nieuws. En dan staat er in vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Dat is zo heerlijk. Heer Jezus is het hemelsheiligdom binnengegaan. En daar zit hij om onder andere voor ons te pleiten. En moet je nou kijken wat er in vers 26 staat. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Wil je dat asseren in je Bijbel? Zo een. Niet zo een als Aaron, hoe best die jongen het ook gedaan heeft. Of die andere 83. Allemaal op Grote Verzoendag deden ze hun werk, zoals door God was voorgeschreven. Maar ze hebben nooit kunnen bewerken wat de Heer Jezus had bewerkt. Want wat voor een hoge priester hadden wij nodig? Nou, dat staat er, lees maar mee. Vers 26b. Eén die heilig is, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Ik ga nog even door. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priester, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. En denken we dan niet aan Golgotha? Toen dat volmaakte offer werd gebracht. Eens en voor altijd. Elke grote verzoendag, elke Yom Kippur wees heen naar hem die zou komen in de volheid van de tijd. Zo een hadden we nodig. Aaron heeft alles gedaan volgens het voorschrift van de Heere God. Maar het was een man met zwakheden. Met zonden. Met beperkingen. Ja, hij is gestorven en niet opgestaan. Maar wij hadden een eeuwige hoge priester nodig. Nou, dan gaan we nog verder. Want wat staat er in vers 28? Want de wet stelt mensen aan die met zwakheid behept zijn. Zoals de hoge priester. Maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan. Die tot in eeuwigheid volmaakt is. Kijk, dit moet je pakken. Alle offers wezen heen naar het volmaakte offer. Alle vergoten liters bloed wezen heen naar het volmaakte bloed. Alle hoge priesters wezen heen naar de volmaakte hoge priester. Met andere woorden, heel die oud-testamentische eredienst en al die gevierde grote verzoendagen, om het zo te zeggen, wezen heen naar hem die zou komen in de volheid van de tijd. En ik hoop dat je dat proeft. Alles stuurt aan op die ene.
Amen.
En dat is ook de kern van de Hebreeënbrief. Want dat was een Joodse geloofsgemeenschap. Die kende de feesten en gedenkdagen. Maar ze moesten meegenomen, niet naar het goede, maar naar het beste. En dat is iets waarin wij ook meegenomen moeten worden. En ik geloof persoonlijk dat deze feesten, deze gedenkdagen, ons meer van het Vaderhart laten zien. Ons laten groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Nou komt misschien de mooiste tekst. Want er staat in vers 26, en sommigen die weten dat van mij. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Maar weet je wat er in vers 1 van hoofdstuk 8 staat? De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester. Nou, dat hadden we iets enthousiaster gemogen. Hebben wij. Ja? Dus de Bijbel schildert wat voor hoge priester wij nodig hebben. Maar stel voor dat de Bijbel daar gestopt was. Dan zeg je, nou, ik heb een mooi profielschets. Een mooie analyse van de persoon die we nodig hebben, waarover die moet beschikken en waarin die moet voorzien. Maar als het bij je profielschets blijft en we krijgen die persoon nooit in werkelijkheid, dan word je, een beetje oneerbiedig gezegd, lekker gemaakt met een dode mus. Blij gemaakt met een dode mus. Maar dat is het mooie van vers 1 van hoofdstuk 8. Zo'n hoge priester hebben wij, met andere woorden, die voldoet aan al Gods eisen van heiligheid en rechtvaardigheid. En als hier staat zo'n hoge priester hebben wij, dan betekent dat van zo'n hoge priester kunnen wij gebruik maken. Die staat tot onze beschikking. Nou, dat vind ik een geweldige vervulling van Yom Kippur. Nou, blijf er nog eventjes bij. Het gaat dus om de hoge priester bij uitstek en om het offer, het unieke offer, wat de Heer Jezus bracht. Nu zegt iemand van jullie, maar Jacques, is het nou nodig dat als wij terugzien op het offer van de Heer Jezus Christus. Wat volmaakt is. Wat eens en voor altijd gebracht is. En waardoor ik mag weten dat mijn zonden zijn vergeven. Dat het goed is tussen God en mij. Is het dan nog nodig om jezelf voor God te verootmoedigen? Zo nu en dan? Is het dan nodig om je zonde te belijden? Nou, er zijn kringen waar ze zeggen, nee, dat hoef je niet meer te doen. Jezus heeft eens en voor altijd het offer gebracht. Nou, daar wil ik toch wat over zeggen. Omdat het naar mijn overtuiging niet bijbels is om zo te redeneren en zo te denken. Je hoeft het niet op te zoeken, maar als je het op wil schrijven, dan mag dat. Jesaja 59, vers 1 en 2, daar staat, ik vertaal het even vrij, maar daar staat dat het de zonden zijn die scheiding maken tussen God en onze ziel. En dat was allereerst van toepassing op Israël natuurlijk. Maar ik geloof dat die versen ook van toepassing zijn op ons vandaag. Ongerechtigheid en zonden, die hebben twee gevolgen. Yom Kippur, verzoendag, vergeving, verzoening, verontmoediging. Ongerechtigheid, zonde hebben twee grote gevolgen. Allereerst, ze hebben scheiding gemaakt en ze maken scheiding tussen God en mens. Grote verzoendag bepaalt ons bij het karakter van God. Hij is heilig, rechtvaardig, hij is zondeloos. En de zonden hebben scheiding gemaakt, die maken scheiding. En de Heer wendt zijn aangezicht af en hij hoort daardoor niet. Dat staat in Jesaja 59. Met andere woorden, als er zonden zijn, kan hij zijn aangezicht voor ons verbergen. Niet onze moeilijkheden, luister goed hoor. Niet onze verdrukkingen, niet onze zorgen, ook niet ons intellect, niet onze kennismakerscheiding en verbergen het aangezicht van God, maar onze ongerechtigheden. Onze zonde, zul je dat onthouden? Je zorgen maken geen scheiding hoor. Je moeite en je verdrukking ook niet. Maar het zijn de zonden die scheiding maken. En daarom moet je daar alert op zijn in je leven. Niet krampachtig, maar wij zingen graag dat lied, ik wandel in het licht met Jezus. Dat is echt een Yom Kippur lied. Het donkere dal ligt achter mij. Maar het is wel belangrijk dat je dat ook zo houdt. En dat je waakt over je eigen ziel. We kunnen het volgende vaststellen. Voor een ongelovige betekent de zonde veroordeling en eeuwige straf. Voor een gelovige betekent de zonde, en ik ga ervan uit dat jullie gelovigen zijn zoals hier zitten, voor de gelovige betekent zonde niet zozeer veroordeling en eeuwige straf, maar wel een ernstige verstoring van de relatie met God. En dat is in een huwelijk ook zo, toch? Als daar iets is wat niet goed is, dan maakt dat scheiding tussen mij en mijn vrouw. Dat geeft afstand. Dat wil niet zeggen dat we niet meer getrouwd zijn of dat we gescheiden zijn, nee. Maar als daar iets is, als er een derde persoon tussen komt, dan brengt dat scheiding in die zin dat er verkilling komt van de relatie. Dat er afstand komt. Dat de intimiteit weggaat. Nou, dat is precies wat zonde vandaag doet in het leven van een gelovige. Dus als je de tegenwoordigheid van God niet meer zo ervaart in je leven, dan is het misschien tijd voor grote verzoendag. Tijd om je voor God te verootmoedigen. Om in het licht te komen. Opnieuw. En om eerlijk te zijn over je eigen leven, over je eigen doen en laten. Nou, ik hoop dat je dit volgt, want de dag van geklank, wat nieuwjaarsdag is geworden, volgens de Joodse kalender, ja, dat was de aanloop uiteindelijk 10 dagen van verootmoediging, vaste dagen, naar Yom Kippur toe. Dat wil ook dit zeggen, dat je eerlijk kijkt naar je eigen leven. De Bijbel zegt in Efeze 4 vers 30, en dat is een brief geschreven aan gelovigen, bedroef de Heilige Geest van God niet. En dat doen zonden in het leven van de gelovigen. Wij bedroeven de Heilige Geest. En de Heilige Geest, onthoud dat, is niet allereerst een kracht, maar een persoon. En als je een persoon verdriet doet, pijn doet, dan trekt die persoon zich terug. Die wordt stil. Dit is exact wat er gebeurt in het leven van de gelovigen op het moment dat wij bewust in zonde leven. Dan zou je de tegenwoordigheid en de kracht en de vreugde van de Heer minder of niet ervaren. Waarom niet? Je hebt de Heilige Geest bedroefd. En nu kan je wel in zonde vallen, als christen. Maar het is niet zo dat een christen in zonde kan leven. Dan moet je echt afvragen of het echt is in je leven. Laat ik het gewoon eerlijk zeggen vanavond. En ik vergelijk het altijd, dat is een beetje cru, met een varkensnatuur en een kattennatuur. Kijk, een kat is niet geschapen. Het is niet overeenkomstig zijn natuur om in de modder te leven. Hij kan er wel in vallen. Maar ik heb weinig katten in de modder zien vallen. En als ze er wel in vallen, dan zijn ze er ook zo weer uit. En dan maken ze zichzelf schoon. Waarom? De modder behoort niet tot hun levenselement. Maar bij een varken is het heel anders. Een varken die vindt het heerlijk. Hoe meer modder, hoe een heerlijke dag een varken heeft. Hoe komt dat? Dat is zijn levenselement. De vuilheid, de modder. Nou, heeft een christen een kattennatuur of een varkensnatuur? Als je mag kiezen. Heeft een kattennatuur. Hij kan er wel in vallen, in de modder, maar hij blijft er niet in liggen. Het is niet zijn levenselement. En dat is heel belangrijk. En dat moeten we ook verkondigen vandaag. We hebben een nieuwe natuur ontvangen, zegt Peter. Is in 2 Petrus 1 vers 4. En als je hier nou tegenaan loopt in je leven, dan wil ik je ook bemoedigen. Want daar waar verontmoediging is, grote verzoendag, daar waar je eerlijk durft te kijken naar je eigen hart en leven, daar zegt 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, zonde vanuit het Grieks, dat is eigenlijk heel eenvoudig wat dat betekent. Je mist je doel. Dus als een christen zondigt, dan mist hij zijn doel. Hij zondigt trouwens ook nog tegen de liefde van God. En hij zondigt niet goedkoop. Want het heeft iemand zijn leven gekost. Er heeft bloed gevloeid. Dus je zondigt niet goedkoop. En wat betekent het woord belijden? Nou, vanuit het Grieks, hè, zondigen betekent je doel missen. Belijden betekent gewoon eenvoudig nazeggen wat God heeft voorgezegd. Er zijn vandaag mensen die bagatelliseren de zonde. Weet je hoe dat komt? Die doen gaan lichtvaardig om met de zonde. Weet je hoe dat komt? Omdat ze God niet naspreken over wat hij over zonde zegt. Ze maken hun eigen verhaal daarvan. Als de Bijbel zegt, gij zult niet, dan zeggen we, ja goed, dat was natuurlijk die cultuur, dat was die tijd. Wij zullen vandaag wel. Nou, dat is niet belijden. Belijden is dat je nazegt wat God heeft voorgezegd. Ook wat betreft zonde. Daar word je eerlijk over. Zonde belijden, dat is een Bijbelse opdracht. Allereerst naar God de Vader toe, naar je schepper, naar je herschepper. Als David tot inkeer komt na zijn zonde met Batseba in Psalm 51, weet je wat hij dan zegt? Hij zegt niet, ik heb tegen Uria gezondigd, ook niet, ik heb tegen Batseba gezondigd. Hij zegt in Psalm 51, tegen u alleen heb ik gezondigd. Je zondigt allereerst tegen God. Dat is belangrijk, dat je zonde naar de Heere God in het licht brengt. En vervolgens, nou, ik geloof ook dat als daar mensen bij betrokken zijn geweest, tegen wie je gezondigd hebt, dat het ook onze plicht is en onze opdracht is om dat ook naar hen toe te belijden. Dat is niet makkelijk. Maar het is wel waar de weg waarin God ruimte geeft. Jacobus 5 vers 16 zegt, belijd elkaar de zonde, de overtredingen. Ken je dat in je leven? Grote verzoendag, Yom Kippur, heel praktisch. Je zegt misschien, gelukkig dat maar één keer in het jaar grote verzoendag is. Maar weet je, als je met de Heer leeft en je wandelt in het licht, dan geeft hij licht over je levenspad. Hij woont door zijn geest in je hart. En als je dicht leeft bij het woord van God, door de kracht van de Heilige Geest, en je leeft in het licht, dan spreekt hij tot je. En dan laat hij die schaduwplekken in je leven zien. En dat is zo heerlijk, want hij gaat heel eerlijk met je om. En als je dat in het licht brengt, dan is het ook weg. Nou, ik heb proberen duidelijk te maken dat zonde belijdenis, wat het inhoudt, aan wie je dat moet belijden. Waarom het van belang is, het brengt scheiding tussen God en de mens. Maar het doet ook schade aan de relatie met de Heere. Maar er is nog een derde reden waarom zonde belijdenis heel belangrijk is. En dat zegt Psalm 32 vers 3. Daar staat, welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En dan staat er, toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten
de hele dag. Dus zonden brengen niet alleen scheiding tussen God en mens. Zonden doen de relatie met de Heere God niet alleen schade. Maar zonden maken je innerlijk ook kapot. Als je zonde onder de dekmantel houdt, dan kan je voor de mensen een schone schijn ophouden, maar innerlijk voel je dat je kapot gaat. En David drukt dat heel krachtig uit. Als hij zegt, toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. Je denkt misschien iets hoog te houden, maar innerlijk voel je het gaat niet goed. In je denken niet, in je emotie niet, in je gevoelsleven niet. Je voel je er niet prettig bij. Nee, dat is logisch. En daarom biedt de Heer vergeving aan. Kom in het licht. Dat geeft ruimte. Mag ik eens vragen, hoe is het in jouw leven, in uw leven? Vind je dit een fijne gedenkdag, Yom Kippur? Grote verzoendag. Wat was die priester druk, hè? Reukwerk, bloed van een stier, bloed van een bok wegsturen. Om schoon schip te maken, als het ware. Zo belangrijk. De God van de Bijbel is een heilige God. En hij verlangt, zoals hij licht is, dat ook wij in het licht wandelen. Dat zegt Paulus ook in de Efezebrief. Jullie zijn kinderen van het licht. Wandel dan als kinderen van het licht. Er waren eens twee vrienden. Misschien heeft u het voorbeeld wel eens gehoord. Die waren aan het spelen. En een van de jongens die kwam uit een heel arm gezin. En ze waren met een bal aan het spelen en een knuppel. En ze waren heerlijk aan het slaan en dat was in een winkelstraat. Maar op een gegeven moment sloeg die jongen zo hard. En die bal ging niet helemaal in de richting waarin die moest gaan. Maar hij ging dwars bij de bakker door de ruit heen. En die jongens zeiden tegen elkaar, jongens rennen. Die bakker hebben we toch niet gezien. En dat loopt met een sisser af. Maar ja, die bakker had dus wel gezien wie dat deed. Dus die jongens waren heel de middag op pad gegaan. Maar aan het einde van de middag, het was een beetje een dikke bakker, zat die bakker bij die jongen thuis op de bank. Met de factuur van de glaszetter. En die jongen, die hoefde niks uitgelegd te worden. Hè? En die bakker had het al verteld, dus die jongen kwam binnen. En zijn vader had het al niet breed en toen kreeg hij die factuur ook nog thuis. Dus die bakker en die vader hadden een gesprek en die jongen die moest het belijden naar die bakker toe. Ja, dat had ik eerlijk moeten vertellen, dat heb ik niet gedaan, maar ik heb die bal door de ruit geslagen. En, nou, goed jongen, het is je vergeven, dit is de prijs, regel het maar met je vader. Een fijne dag nog. Maar ja, die jongen die had zoveel verdriet, want die wist mijn vader kan het moeilijk betalen. Dus die jongen zei tegen zijn vader, pa wilt u me alstublieft vergeven wat ik heb gedaan. En ik had het ook eerlijk moeten zeggen, ik had gewoon open kaart moeten spelen. Hij zei, jongen, het is je van harte vergeven. Toen ging hij naar bed toe. Zat hem toch niet lekker. Ging die jongen weer naar zijn vader toe. Hij zei, pa, even over die bal vanmiddag en die ruit. Het zit me zo dwars. Wilt u me alstublieft vergeven? Ik had het niet moeten doen. Ik had eerlijk moeten zijn. Die vader zei, jongen, ga rustig slapen. Het is je al lang vergeven. Het is goed. Ik ga dat netjes in orde maken. Die ruit wordt betaald. Komt helemaal in orde. Die jongen slapen, maar lag allemaal te woelen in zijn bed. Kwam niet in slaap. Slechte nacht gehad. Toen ging hij de volgende ochtend voor de derde keer naar zijn vader toe. Hij zei, pa, dan moet ik toch iets met je delen. Hij zei, wat wil je vertellen, jongen? Hij zei, even over die bal van gisteren. Hij zei, ik raak het maar niet kwijt. En toen werd zijn vader een beetje boos. Heilig verontwaardigd. Weet je wat zijn vader zei? Hij zei, jouw probleem is niet dat je je zonde niet wil belijden. Jouw probleem is dat je mijn vergeving niet wil aanvaarden. Dat kan ook een probleem zijn, hè? Je hebt mensen die komen niet tot zondebelijdenis. Maar je hebt ook mensen die vinden het heel moeilijk om vergeving te aanvaarden. Nou, die jongen die kon de vergeving van zijn vader maar niet aanvaarden. En hij bleef onrustig in zijn hart. Terwijl het al lang goed was vanuit de vader, begrijp je? Dus Yom Kippur is niet alleen dag van verontmoediging, van vasten, van gebed, van vergeving, maar ook van het aanvaarden van. En kan je dat? Kunt u dat? Gedane zonde die uiteindelijk vergeven zijn en dat aanvaarden. Ik ga nu naar het laatste. 5 minuutjes. En ik eindig waarmee ik begonnen ben. Yom Kippur, ik heb gezegd, het is een najaarsfeest. Op de 10e van de 7e maand, september, oktober. En een najaarsfeest betekent dat het nog niet vervuld is. Maar na alles wat ik gezegd heb, en er valt veel meer over te zeggen, dan zou je toch tot de conclusie komen. Ja, maar Jacques, als jij over die volmaakte hoge priester hebt gesproken en over dat volmaakte offer hebt gesproken en dat dat eens en voor altijd gebracht is, dan behoort het tot de voorjaarsfeesten. Dan is het al vervuld. En toch, er staat nog wat open. Yom Kippur, het wordt vandaag gevierd als een vaste dag. Een dag van vasten, inkeer, belijdenis doen, vergeving vragen, waarbij de volle vervulling nog uitstaat. Oh ja, zeker. Laat dat heel duidelijk zijn. In en door Christus is het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. Als je niet gelooft, Handelingen 3 vers 21. Wat staat daar? Luister goed. Hem moet de hemel ontvangen. Ja, hebben we het over gehad. Tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Hey, dat is een prachtige tekst. Hem moet de hemel ontvangen. Waar was het heilige de heilige een afspiegeling van? Een afbeelding van? Van de hemelse werkelijkheid. En is de Heer Jezus naar de hemel opgevaren? Heeft de hemel hem ontvangen? Jazeker. Hij is daar binnengekomen, heb ik gezegd, met zijn eigen bloed. Nou, dat is al vervuld dus. Tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Hey, dat is boeiend. Hij is het hemels heiligdom binnengegaan. Maar ik hoop dat je de lijn pakt. Ze moesten wachten totdat de hoge priester terugkwam vanuit het heilige der heiligen. En dan pas kon het een vervolg krijgen, Yom Kippur. Dat is heel belangrijk. En hier staat dat de profeten al gesproken hebben over dat plan wat God heeft om de dingen te gaan herstellen. En geloof me, laat me dat vandaag toch benadrukken, daarin speelt Israël een hele belangrijke rol. En ik ben steeds meer gaan begrijpen waarom Yom Kippur nog niet ten volle vervuld is. Want heel Israël, daar geloof ik echt, zal zalig gaan worden. En dat is het Israël, naar mijn overtuiging, wat leeft ten tijde van de oprichting van het Messiaans Vrederijk. Dus voor het Joodse volk is Grote Verzoendag nog niet ten volle vervuld. Oh ja, zeker. Het fundament is wel gelegd voor het herstel van alle dingen. En de profeten hebben al geschreven over die dingen die moeten gaan gebeuren. Want zijn naam zal zijn wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid en dan vredevorst. En de heerschappij rust op zijn schouders. Dat zijn diezelfde profeten. En hoe komt het toch dat als mensen iets over de toekomst willen weten, gaan ze allemaal Openbaring lezen? Weet je wat Handelingen 3 vers 21 zegt? Als je iets over de toekomst wil weten, moet je de profeten gaan lezen. En wat wordt het minst gelezen? De profeten. De profeten hebben gesproken over dat herstel van alle dingen. En zoals in Leviticus 16 vers 17 staat, dat de hoge priester naar buiten moest komen, uit het heilige der heiligen, zo kunnen we zeggen, ter afsluiting, dat de Heer Jezus Christus, toen hij ten hemel voer, de hemel is binnengegaan. En Grote Verzoendag wacht dus nog op zijn werkelijke afronding en hoogtepunt. Ja, op zijn volledige vervulling in en door de Heer Jezus Christus. Dat moment breekt aan als onze hoge priester op een toekomstige Grote Verzoendag op Gods feestkalender uit die hemelse tempel tevoorschijn gaat komen. En alle oog hem zal gaan zien. Broeders, zusters, de volle vervulling van Yom Kippur vindt plaats op de dag dat Israël als natie gebracht zal worden tot berouw over hun zonde en tot geloof komt in het bloed van het Lam. In het bloed van de Messias. Dat gaat komen, dat gaat gebeuren. En zeg nou niet, daar ben ik het pertinent niet mee eens, dat God vandaag niet onder zijn volk werkt. Dat vind ik echt pure onzin. Ook vandaag komen Joodse mensen tot geloof. Amen. Het aantal Messias beleidende Joden is groeiende. Het aantal Messias beleidende gemeenten groeit. Maar straks zal de natie gezegend worden. Dus ik geloof niet dat Israël nu in die zin op een zijspoor staat. Hij werkt ook onder zijn volk op dit moment. Maar straks het volk als geheel, als natie. En dan zal daar die verzoende relatie ten volle zijn. Ook tussen de Heer Jezus, Yeshua HaMessiach en zijn eigen volk. Nou, vind je dat niet mooi? En daarom een najaarsfeest. Daarom staat hij in het rijtje van Dag van Geklank. Yom Kippur, Grote Verzoendag. En volgende keer, hè? Ja, dat wordt vrolijk. Loofhuttenfeest. Dan heb je een vooruitblik op het Messiaans vrederijk. We lezen in Zacharia 3, vers 9. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. En ik geloof dat de vervulling van Yom Kippur alles te maken heeft met Zacharia 12, Zacharia 13, Zacharia 14. En in dat laatste hoofdstuk staat onder andere geschreven: op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. De Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Ter afsluiting, Yom Kippur. Het is een dag van verootmoediging, van schuldbelijdenis, een dag van vasten en een dag van gebed. Het is een terugzien op het werk van die volmaakte hoge priester, de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd is het ook een dag om uit te zien naar die grote verzoendag in de nabije toekomst. Dat de Heer met zijn eigen volk in het reine zal komen. En dat alles op grond van het werk van die ene, Yeshua HaMashiach. Pas dan zal Yom Kippur voor Israël ten volle in vervulling gaan. Wat een dag zal dat zijn. Zullen we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, dank u wel voor Yom Kippur, voor Grote Verzoendag. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die volmaakte hoge priester bent. Die eenmaal is binnengegaan en die uw werk eens en voor altijd heeft gedaan. Indrukwekkend. Heer, wij mogen toegang hebben tot de troon van uw genade. Niet één keer in het jaar, maar elke dag op grond van het volmaakte bloed. Een nieuwe en levende weg is ingewijd. En de volle vervulling staat nog uit, Heer, van Yom Kippur. En dat heeft te maken met de verzoende relatie met uw volk. Als de natie ook zal erkennen dat u daadwerkelijk de Messias bent. En ze zullen roepen, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dank u wel, Heer, dat u in uw Zoon het fundament heeft gelegd voor het herstel van alle dingen. En ik bid u echt dat dit open zal gaan voor ons allemaal. De feesten en de gedenkdagen, ze geven zo'n rijk zicht op uw heilsplan. Laat ons hiervan eten en drinken en verzadigd worden. Ik vind het zo verdrietig, laat ik dat ook eerlijk zeggen, dat hier zo weinig zicht op is. En soms ook weinig interesse in is. Maar het is zo rijk. Dank u wel dat u het ons laat zien. En ik sta te stamelen als ik over zo'n feest, zo'n gedenkdag spreek. Maar geef dat wat we met elkaar mogen delen, dat het tot opbouw zal zijn van ons geloofsleven. En bovenal tot verheerlijking van uw naam. Geprezen met uw Vader, Zoon en Heilige Geest van u aan. Tot in eeuwigheid. Amen. Dank jullie wel.